Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 147, het eerste en het tweede vers. 147, vers 1 en 2. Thank you. lezen het woord des Heren uit het tweede boek Samuel, het negende hoofdstuk, 2 Samuel 9. En we zingen daarna uit Psalm 103 het derde vers, loof hem die u vergunt uw ziels verlangen. 103 vers 3. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Siba, en zij riepen hem tot David, en de koning zeide tot hem, zijt gij Siba? En hij zeide, uw knecht. De koning zeide, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. De koning zeide tot hem, waar is hij? En Ziba zeide tot de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Ammiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Ammiel, van Lodebar. Als nu Mephiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mephiboset. En hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft, en zijn ganse huis heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten. En gij zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon van uw heer brood hebben en hij eten. En Mephiboset, de zoon van uw heer, zal gedurig brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot de koning, naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, al zo zal uw knecht doen. Ook zou Mephiboset etende aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mephiboset nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha, en alle die in het huis van Ziba woonden, waren knechten van Mephiboset. Alzo woonde Mephiboset te Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan des konings tafel, en hij was kreupel aan beide zijn voeten. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst is uit het gelezen schriftgedeelte uit 2 Samuel 9. En in aansluiting op wat we vanmorgen daarover gehoord hebben, wil ik u nu Gods woord bedienen uit vers 6 tot en met 8 en ook vers 13. 2 Samuel 9, 6 tot en met 8 en 13. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephibozet. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Alzo woonde Mephibozet te Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan des konings tafel, en hij was kreupel aan beide zijn voeten. Wij willen samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, we mogen met elkaar weer gaan horen naar wat u van uwentwege tot ons te zeggen hebt door uw woord. Maar voordat wij dat willen gaan doen, zoeken wij uw aangezicht in gebed. Want wat zullen wij in eigen kracht kunnen doen? En hoe zullen wij in eigen vermogen uw woord kunnen verstaan? Heren, wij hebben nodig dat gij ons uw geest geeft en door uw geest verlichte ogen en ontsloten harten. En om die weldaden willen wij u eerst ootmoedig vragen. En als wij dan zo in deze ogenblikken tot u naderen, met de bede dat gij uit den hoge op ons wilt neerzien en dat gij ons die onmisbare zegen wilt schenken, ja, dat gij ons door uw Heilige Geest wilt bearbeiden en dat door uw Geest het woord ons tot zegen mag zijn. Als wij tot u bidden, Heren, om u deze dingen te vragen, dan moeten wij tegelijkertijd belijden dat wij niet waard zijn dat u naar ons zoudt omzien. We lezen in uw woord van die Romeinse hoofdman, die de oudste van de synagogen naar u, Heere Jezus, deed gaan met de bede dat gij wilde komen en dat gij zijn knecht wilde genezen. En toen gij kwam, toen zond hij anderen met de boodschap: ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Heren, die belijdenis van die heiden past ook in onze mond en behoort ook te leven in ons hart. Die erkentenis: we zijn het niet waardig dat gij onder ons dak zoudt inkomen, niet onder ons huisdak en niet onder het kerkdak. En we zijn het niet waardig dat gij in ons hart zoudt inkomen en daar uw intrek zoudt nemen. Wij zijn door onze zonden het onwaardig, Heren, dat u aan ons zoudt denken zelfs. Laat staan dat u ons zoudt weldoen. En die gedachte moet ons verootmoedigen. En zo kunnen wij alleen in ware verootmoediging voor u buigen en voor uw troon naderen en u om uw zegen bidden en om uw geest. Heren, geef dat wij zo in die gestalte van verootmoediging, van het besef van eigen kleinheid en onwaardigheid mogen komen. En dat er zo ook waarlijk plaats zal zijn en steeds meer zal komen voor datgene wat we van onszelf niet hebben en wat toch zo nodig is. Hoe kunnen wij voor u bestaan, Heere? Als we het niet waardig zijn dat gij onder ons dak zoudt inkomen, dan kunnen wij voor uw troon ook niet staan. En dan kunnen wij met u geen gemeenschap hebben. En dan kunnen wij niet de voorwerpen van uw ontferming zijn. Dan is het alleen maar te verwachten dat gij ons zoudt wegdoen van voor uw aangezicht. Dat u ons moet verstoten en onder uw rechtvaardig oordeel doet bezwijken. Dan hangt er vanavond een zwaard boven ons hoofd. Het zwaard van uw gericht. Van uw rechtvaardig gericht. En dat zwaard dat is tegen ons gekeerd. En dat zwaard kan ons naar recht verdelgen. Heere, doe ons deze dingen ook bekennen en beleven. En zo ook belijden. Opdat we zo, als armen en behoeftigen en als onwaardigen, het verstaan mogen dat we aangewezen zijn op genade. Want als genade ons dan niet redt, dan is er geen redding. Is er geen redding in goede werken, dan is er geen redding door middel van godsdienst, dan is er geen redding door onze werkzaamheden en activiteiten en deugden en vroomheden. Dan is er alleen redding, zaligheid, als gij genade bewijst. Heere, maak zo plaats voor genade en geef dat genade voor ons het eerste en het hoogste mag zijn wat wij zoeken en begeren. Dat we ook weten wat het betekent om genade te nodig te hebben. En dat we weten wat het karakter van genade is. Dat we het niet goedkoop maken. Dat we er niet over praten zonder dat we weten wat het inhoudt. Dat het niet maar een woord alleen is, maar dat het werkelijkheid mag zijn en worden. En dat we zo ook leren om van genade te leven. Kreupel aan beide voeten, maar toch aan de tafel van de koning. Heere, schenk ons uw zegen bij de overdenking van uw woord. En wilt gij ons door uw geest verlichte ogen geven, opdat we verstaan mogen wat u door dat woord ook in dit avonduur te zeggen hebt. Maar laat er ook beleving zijn van de waarheid die ons wordt voorgesteld. En als wij er niets van kennen, Heere, gij zijt de machtige om het ons te leren. Gij zijt machtig om ons hart te openen, machtig om onze onwil te veranderen in gewilligheid, om onze blindheid te veranderen in inzicht en om onze dode staat te veranderen, zodat we levend worden. Heere, wij bidden u om dat onwederstandelijke werk in hen die onbekeerd zijn, opdat ze niet langer onbekeerd zullen blijven. Maar wij bidden u om datzelfde onwederstandelijke werk in het leven van hen die levend gemaakt zijn alreeds. Maar die steeds weer opnieuw nodig hebben dat dat leven onderhouden wordt. En dat kunt u ook alleen doen. Gij kunt als enige leven scheppen. Maar gij zijt ook de enige onderhouder, ook van het geestelijke leven. En zo komen wij met al de noden tot u. En wij bidden u, zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. Zegen alles wat op uw zegen wacht. Er is veel, zeker ook in uw dienst en kerk en koninkrijk, wat zonder uw zegen nooit gedijen kan. Heere, eigenlijk is alle menselijke werk gedoemd te mislukken. En in uw koninkrijk is veel dat mislukt omdat het in menselijke kracht gedaan wordt en daarom eigenlijk toch ook weer buiten uw koninkrijk valt. Maar als gij erin meekomt, Heere, dan zullen wij in uw naam kloeke daden doen. Dan zullen we ook onze wederpartijders kunnen vertreden. Dan zal er in het rijk van de vorst der duisternis afbreuk gedaan worden. Als gij erin meekomt, dan zal uw woord overwinnend rondgaan in deze wereld. En dan zal uw koninkrijk uitgebreid ja, uw naam verheerlijkt wordt als gij erin meekomt en als gij, Heere, het werk doet, dan zal het voorspoedig voortgaan. Wilt gij dat ook in onze dagen doen? Te midden van duizenden dingen die vragen oproepen en verwarring stichten en teleurstelling geven en vrees veroorzaken. Wilt gij nochtans betonen dat u de genadige en de barmhartige zijt, de zaligmaker van zondaren, de bouwer van uw kerk, de voleinder des geloofs. Vergeef onze zonden. Was ons, o Heere, in uw bloed. En wilt gij om Christus wil al onze zonden wegnemen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 113, het derde en het vierde vers. 113, wie is gelijk aan onze Heer? En vers 4, wie is aan onze God gelijk? David heeft zijn knechten naar Lodebar gestuurd met de opdracht om Jonathans zoon Mephiboset te halen en die man naar Jeruzalem te brengen. Want David wil om Jonathans wil en om het verbond in de tijd gesloten met Jonathan aan het nageslacht van Saul Gods weldadigheid bewijzen. En David is er door de Heere toe gebracht en door Gods geest toe geleid om in het leven van deze Mephiboset iets te laten zien van wat God zelf doet in het leven van zondaren. Weldadigheid bewijzen, goedgunstigheid tonen. En dan heeft, zoals we vanmorgen gezien hebben, deze Mephiboset in zichzelf niets om zich aannemelijk en te maken bij David en om zich in de gunst van David in te werken. Alles wat hij heeft is eigenlijk voldoende om hem Davids gunst onwaardig te maken. Hij heeft alles tegen en er is niets wat in zijn voordeel pleit. Maar nochtans, omdat David het ook niet doet om Mephibosets wil, omdat David niet eerst zoekt naar kwaliteiten in de mens aan wie hij weldadigheid wil bewijzen, daarom is alles wat Mephiboset tegen heeft, tenslotte voor David ook weer geen hinderpaal. Hij doet het niet om Mephibosets wil, hij doet het om Jonathans wil. Hij doet het ter wille van het verbond. Hij doet het ter wille van de God die bij dat verbond getuige was. En zo zien wij in deze geschiedenis uit het Oude Testament het evangelie van Gods weldadigheid. Want zo zei ik al, doet de Heere het nu ook in het leven van kinderen van Adam die alles tegen hebben. En die niets hebben dat in hun voordeel pleit. God, nochtans, is met zondaren begaan. En hij, om redenen uit zichzelf, bewijst genade. En wat gebeurt er dan als deze Mephiboset door de knechten van David is opgehaald en naar Jeruzalem gebracht? Wel, dat zien wij in de tekst die vanavond voor ons ligt. Wat gebeurt er als Mephiboset in Jeruzalem en met name in het paleis van koning David aankomt? Wel, hij zegt niets, maar hij doet wel wat. Als hij inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. Dat wil zeggen, hij is er zich goed van bewust dat hij in de tegenwoordigheid van de koning is. En dat betoont hij ook door de houding van eerbetoon aan te nemen. Hij buigt zich. En naar Oosters gebruik buigt hij zich diep. Hij valt op zijn aangezicht. Om zo, ook zonder woorden uit te spreken, dat hij respect heeft voor David. Eerbied. En om zo tegelijkertijd ook uit te spreken dat hij een onwaardige is. Want niet alleen spreekt deze houding van eerbied, maar deze houding kwam ook voor bij mensen die iets te vragen hadden. Bij smekelingen die zich in het stof wierpen. En die vanuit die houding van een smekeling om de gunst van de hooggeplaatste te vragen. Maar op dat ogenblik zegt Mephiboset nog geen woord. En het is opnieuw David die spreekt. David die het initiatief nam om naar Mephiboset te gaan zoeken, toen hij niet naar David zocht of vroeg. David is nu ook weer de eerste. Hij noemt de naam van de man die voor hem ligt. En hij doet dat op een manier die vertrouwen wekt. David noemt Mephibosets naam en daarmee spreekt hij uit dat hij contact met hem wil zoeken. David had ook verwijten kunnen uiten. David had ook in toorn kunnen spreken. Maar hij doet dat niet. Vriendelijk spreekt hij Mephiboset. En het feit dat zo zijn naam genoemd wordt, geeft aan Mefiboset nieuwe moed. Nu durft hij van zijn kant ook te spreken. Zie, hier is uw knecht. En nu ervaart hij het, wat die knechten van David in Lodebarm al verteld hebben. Dat David vriendelijk is en weldadig. En David heeft hem niet gezocht en David heeft die knechten niet gestuurd om aan Mefiboset het vonnis te voltrekken. Zoals naar de gewoonte van die tijd een nieuwe koning vaak deed aan het huis van zijn voorganger. Knechten hebben Mefiboset ervan zoeken te overtuigen dat hij niets te vrezen had. En toch, ik stel mij voor dat er onderweg in het hart van Mefiboset gedurig weer opnieuw de gedachte bovenkwam. Wat zal mij wedervaren en hoe zal David het bedoelen? Maar nu blijkt hem in de nabijheid van David, nu hij daar zelf is en nu hij hem zelf hoort spreken, dat er inderdaad geen reden is voor vrees. En om al de vrees weg te nemen en om het hem nog eens extra duidelijk te maken, zegt David het ook uitdrukkelijk: vrees niet. Vrees niet, want ik zal geen oordeel brengen. Ik zal niet doen wat de heidense koningen doen. Ik zal niet doen wat zij doen als zij hun gehele het huis van hun tegenstander en voorganger vernietigen. Ik zal geen wraak brengen. Het enige wat mij beweegt en drijft, ik wil Gods weldadigheid bewijzen. Gemeente, wij stoppen hier maar even om ook vanuit dit gedeelte van de geschiedenis wat lering te trekken. Want zoals we het vanmorgen zagen en ik stipte het ook vanavond alweer aan, het gaat hier maar niet om David. Dat heeft die koning zelf duidelijk gemaakt. Het gaat hier om God, die door David heen werkt en die in David en in Davids doen met Mefiboset zichzelf openbaart. Het gaat er maar niet om dat David zijn eigen weldadigheid aan Mefiboset toont. Hij zegt het uitdrukkelijk, hij wil Gods weldadigheid bewijzen. En zo is ook in dit gedeelte van dit hoofdstuk het evangelie des Heren ons weer geopenbaard. Er is een mens die onwederstandelijk getrokken en gebracht wordt en aan de voeten des Heren een plaats inneemt. Er is al het een en ander gebeurd. De Heere heeft hem al laten halen en laten brengen. Nadat de Heere hem vriendelijk en welmenend en hartelijk uitgenodigd had, heeft hij door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest zo iemand ook innerlijk overreed en hij is gekomen door de kracht des Heeren. Er is kracht, genadekracht in zijn ziel uitgeoefend en toch is hij nog niet vrij van vrees. Er is hoop, er is vreugde ongetwijfeld, maar nog steeds gemengd met vrees. Want daar aan de troon des Heren wordt hij geconfronteerd met de grootheid des Heren. Daar dringt het tot hem door dat hij te doen heeft met een groot, met een heilig, met een majesteitelijk God, met een groot koning. En al heeft hij het gehoord uit de mond van de knechten, maar bij u is vergeving, daarmee heeft hij voor zichzelf nog niet een dadelijk geloof in die vergeving en de persoonlijke vrucht van het feit dat er vergeving bij de Heere is. Oh, hij stemt dat toe. Bij de Heere is vergeving en bij de Heere is veel ontferming. En hij weet van die en van die 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 weldaden des Heere hebben ontvangen en die in de gunst des Heere hebben mogen delen. Maar nu is het zijn vraag nog, hoe krijg ik er deel aan? Zie, als de Heer in het leven van een mens werkt, dan laat hij die mens ook meer en meer zien en ondervinden zijn onwaardigheid. Zoals bij de tollenaar in de gelijkenis van de Heer Jezus. Dat is een parallel met de geschiedenis van Mephibosheth. Die man die had ook bericht gekregen dat er bij de Heere vergeving was. En hij wist van de plaats der verzoening, het heiligdom. Hij wist dat daar het evangelie van de genade verkondigd werd. Daar stond het altaar, daar werd het offer gebracht, daar vloeide het bloed. En dat bloed sprak van genade en ontferming. En omdat hij die dingen niet meer kon missen in zijn leven. En omdat dat toch op de een of andere manier ingang gevonden had in zijn hart, werd hij getrokken naar die tempel. Maar als hij er komt, dan is dat gevoel van onwaardigheid en onbekwaamheid er. Dan is dat besef er te doen te hebben met een heilig en een rechtvaardig God. En dan dringt het door meer dan anders nog in zijn ziel, dat hij als het erop aankomt geen recht heeft om daar te zijn. En hij durft zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Wat kan immers een mens in de nabijheid des Heren verwachten? Als God gaat spreken, waar zal de Heren van gaan spreken? Heeft de Heere niet alle recht om de mens verwijten te maken? Zoals David recht had om Mephibosheth verwijten te maken. Lag het niet op Mephibosheths weg om Davids gunst te zoeken? Lag het niet op Mephibosheths weg om David te vragen om ontferming? Heeft David dan geen recht om tot Mephibosheth te zeggen, waarom hebt gij mij nooit gezocht? Heeft de Heere geen recht om dat tot een mens te zeggen, waarom hebt u het zo lang zonder mij kunnen doen? Waarom hebt u zo lang zonder mij geleefd? En ook al zegt de Heere het niet zo tot ons oor, niettemin ons geweten stelt die vragen wel, en in ons geweten voelen we ons schuldig, en dan past ons geen andere plaats dan de plaats in het stof, en we buigen voor het aangezicht van de heilige en de rechtvaardige, voor wie we gekomen zijn, omdat we er gebracht zijn en onweerstaanbaar gebracht zijn, en daar als het ware naartoe getrokken zijn. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken, maar in dat trekken is tegelijk het besef van eigen onwaardigheid levend geworden, en daar gekomen kunnen we niet anders dan diep voor de Heere buigen, en in het besef van onze nood en ellende een plaats zoeken in het stof. Hebt u dat wel eens gedaan? En zo eerbied getoond voor de Heere. Maar als een mens zo mag komen, dan laat de Heere het ook weten, en dan mag het in de ziel worden ondervonden, dat hij schoon oneindig hoog laag neerziet. En dat hij, degene die laag voor hem buigt, in gunst wil gedenken. En als de Heere dan gaat spreken, dan spreekt hij persoonlijk. Dan noemt David de naam van die man die daar voor hem ligt, Mephibosheth. En daarin zoekt hij contact. En dan noemt de Heere de naam van degene met wie hij onderhandelt. Zacchaeus, haast u. En kom af, want ik moet heden in uw huis zijn. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Mozes, Mozes, trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Maria, dan maakt de Heer zijn woord persoonlijk en dan spreekt hij tot de mens individueel. Dan mag je samen met anderen naar dat woord luisteren in hetzelfde kerkgebouw, of dan mag je met anderen naar dat woord luisteren in hetzelfde huisgezin, maar dan wordt dat woord toch voor die ene mens heel persoonlijk gemaakt. Want dan zoekt de Heer die ene mens uit, met zijn of haar noden, gebreken en ellendigheden. En dan, ook al wordt dan zo letterlijk onze naam er niet bij genoemd, dan wordt het toch ondervonden, de Heere spreekt tot mij. En dan wordt het ervaren in de ziel, de Heere heeft mij op het oog. Zo persoonlijk wordt het, dat je weet dat je erbij betrokken bent en dat de Heere het tot u persoonlijk zegt. En dan daalt de Heere nog dieper af, zoals David tot Mefiboset zegt, vrees niet. Zo zegt de Heere het tot een ziel vol vrees en verschrikking. Niet enkel vrees, niet enkel verschrikking, want er was al hoop gekomen door de boodschap. Maar toch nog veel vrees en veel verschrikking. Vanwege die twee dingen, de heiligheid des Heeren en de onheiligheid aan onze kant. En dan kan het voor ons besef niet. Hoe kan hij gemeenschap hebben met mij? Hoe kan hij, die te rein van ogen is, dan dat hij het kwaad kan aanschouwen, neerzien op zo'n onwaardige als ik ben? De Heere zegt, vrees niet. Zoals die engel dat zei in de naam des Heeren tot de herders in Efrata's velden, toen zij verschrikt waren door die hemelse lichtglans, die uitstraling van de heerlijkheid Gods. En zo zei de Heere Jezus het tot zijn discipelen, toen ze verschrikt waren in de storm op het meer. En zo zei de Heere Jezus het tot Jairus, toen de tijding gebracht was, valt de meester niet meer moeilijk, want uw dochter is gestorven. En zo zegt de Heere het zo vaak. Als wij geen weg meer weten, als wij geen licht meer zien, als wij geen hoop meer hebben, als alles afbreekt, als onze schuld oprijst, als ons geweten tegen ons getuigt, als de heiligheid Gods verschrikt en de rechtvaardigheid Gods aanklaagt, vrees niet. Waarom zegt de Heere dat? Wel, daar heeft de Heere alle reden voor om dat te zeggen, want hij ziet dat bevende zondaarshart. Hij ziet die verschrikking in de ziel. En hij wil die verschrikking en die vrees wegnemen. Hij wil dat hart vervullen met zijn troost en met zijn vrede. Hij wil die mens leren om gunstig en goed en goede tieren van de Heere te gaan denken. Hij wil het die mens leren dat niet langer zijn heiligheid en zijn gerechtigheid tegen hem zijn, maar dat hij juist verzoening heeft gevonden. En dat er zo bij hem vergeving is. Hij wil het die mens leren dat hij wel duizendmaal de straf, ja de eeuwige straf verdiend heeft. Maar dat de Heere genadig is. Wat een troost. Als zo het verbroken hart mag horen uit Gods eigen woord, vrees niet. Als zo dat hart dat verschrikt is door het zien op onwaardigheid en duizend zonden en ellenden. En daarom niet anders doen kan dan schrikken en beven als dat hart van de Heere deze genade woorden mag horen. Vrees niet. Kent u dat? Ja, dat zijn dingen die beleefd moeten worden. En in meerdere of mindere mate ook beleefd zullen worden door alle die God in oprechtheid vrezen. Het is maar niet genoeg om zo te geloven alles wat er in de Bijbel staat. En dan te denken dat als wij naar de Bijbel horen, dat we dan vanzelfsprekend ook naar de stem van de Heere horen. En als wij een hoofdstuk uit de Bijbel lezen, dat dan automatisch en vanzelf ook de Heere zo direct tot ons spreekt. Nee, er is dat persoonlijke element. Er is dit dat de Heere zijn woord zo persoonlijk maakt. Zoals de herder dat ook voor zijn schapen doet. Hij noemt ze bij naam. En hij leidt ze uit. En zijn schapen horen zijn stem. Ze wachten er al op, tot zij zijn stem zullen horen. En ze luisteren naar alles wat hij tot hen als kudde zegt. Maar dat ene schaap te midden van de kudde wacht ook op het moment dat het zijn eigen naam hoort noemen. En dan volgt dat ene schaap de herder als hij ze uitleidt. Zo gaat David nog verder als hij aan Mefiboset de weldadigheid Gods bewijst. Vrees niet, want, en dan noemt hij drie dingen. Want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. Het tweede is, en ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En het derde, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Het eerste is, David belooft aan Mefiboset dat hij weldadigheid zal doen. Nou, daar ging het in die hele geschiedenis om. Dat was de opzet, dat was de achtergrond van alles. Daar begon dat allemaal mee. En Mefiboset mag dat nu zelf horen, wat die knechten hem al gezegd hebben. Dat mag hij nu uit de mond van David zelf horen. Hij krijgt weldadigheid, Gods weldadigheid. En de grond om Jonathans wil. Niet om hemzelf. Niet om wat hij was of deed of gedaan had. Maar ter wille van een ander. Ter wille van afspraken die al gemaakt waren voordat hij er iets van wist. Misschien zelfs wel voordat hij geboren was. Toen was er, zonder dat zijn naam uitdrukkelijk genoemd werd, toch al over hem onderhandeld. En toen had David het al toegezegd aan Jonathan, ik zal ook uw zaad in gunst gedenken. Het eerste wat Mefiboset dus mag horen is dat hij gespaard wordt. En dat is maar niet een loze belofte, maar dat is een belofte die gegrond is. Gegrond in het verbond. En het tweede is dat David aan Mefiboset teruggeeft dat hij hem in zijn verloren erfenis zal herstellen. Want Mefiboset was alles kwijt. Hij woonde in Lodebar in het huis van een ander, daar had hij ergens een plaatsje gekregen, maar bezittingen had hij niet meer, de akkers die aan zijn grootvader behoord hadden en die rechtmatig hem zouden zijn toegekomen, die zijn in handen van een ander overgegaan, die heeft hij niet en levensonderhoud bezit hij niet en hij heeft niets om zichzelf mee voor te helpen en zichzelf mee in leven te houden. Maar David zegt toe dat hij alles wat hij kwijt is, weer terug zal ontvangen. En Ziba zal zijn knecht zijn. En in de derde plaats, en dat is eigenlijk een dubbele belofte. In vers 7 staat, en gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Dat wil zeggen, Mefiboset wordt aan het paleis uitgenodigd en hij mag met David en met de koninklijke huishouding mee eten. Hij zal Davids gast zijn. Maar dat is nog niet alles van deze belofte. Dit is nog maar het eerste deel. Het tweede deel vinden we in vers 11. Dat zijn ook woorden van David die op een wat misschien vreemde plaats terug te vinden zijn. Ook zou Mefiboset etende aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Dus nee, niet een gast. Die altijd een vreemdeling blijft, ook al is hij nog zozeer uitgenodigd, maar hij krijgt de positie van een zoon des konings. Hij wordt in het gezin opgenomen. De zoon van Saul wordt Davids zoon en niet als een vreemdeling verblijft hij in het paleis, maar als lid van de koninklijke familie. Wat een verschil. Wat een verschil, zo pas woonde hij nog in Lodebar. Verdreven, een banneling, een vluchteling, altijd zich schuilhoudend. En nu aan de tafel bij de koning. Gedurig. Gedurig staat er nog bij in vers 13. Altijd door. Dat is Gods weldadigheid. Uitgebeeld door koning David. Want zo doet de Heer het ook. Kijk gemeente, het was nou niet zo bijzonder dat David iemand in zijn paleis opnam, want dat gebeurde wel meer in die tijd. Andere koningen in andere landen deden dat ook wel. Maar de personen die zij aan het hof uitnodigden en die zij een plaats aan hun tafel gaven en die zij in de koninklijke familie opnamen, dat waren altijd personen die iets gedaan hadden in dienst van het Rijk en waar de koning wat aan te danken had. En door hun aanwezigheid steeg het aanzien van de koning. Een beroemde legeraanvoerder die de overwinning in een strijd behaald had. Een beroemd en zeer begaafd raadsman die de koning steeds terzijde stond. Wel nu, de een door zijn aanvoerderstalenten en de ander door zijn raadsmanstalenten en een derde door weer wat anders, deed het aanzien van de koning stijgen. En de koning omringde zich dan ook graag met invloedrijke personen, opdat er des te meer glorie van zijn paleis zou uitstralen. Maar dat vinden we bij David niet. Waarom niet? Omdat het niet om Davids weldadigheid gaat, maar om Gods weldadigheid. Dat blijft de sleutel voor dit hele hoofdstuk, wat we in vers 3 vinden. David haalt ook iemand aan het hof. Maar die heeft nog nooit wat gedaan in het belang van Israël. En die heeft nog nooit iets gedaan waardoor de eer van David bevorderd werd. En die heeft nog nooit aan de koning één goed advies gegeven. Dat is een man die alles tegen heeft. Zijn naam, zijn afkomst, zijn positie, zijn lichamelijke conditie, zijn woonplaats. U weet het nog, alles heeft hij tegen. Wat kan hij David voor glorie geven? Wat kan hij de koning voor eer aanbrengen? Een arme vluchteling. Een man die de naam heeft, een schandelijk ding. Wat heeft David er nu mee voor om zo iemand aan het hof uit te nodigen? Ach, David vertoont het beeld Gods. En David heeft begrepen dat zal hij waarlijk theocratisch koning in Israël zijn, dan zal hij koning moeten zijn naar het voorbeeld van de 72ste psalm. Een koning met name voor de nooddruftigen, die hun geroep hoort. Een koning die zich ontfermt over de armen. Een koning die niet zijn eigen eer zoekt. En die niet zijn eigen weldadigheid bewijst om daarmee nog groter te worden in de ogen van het volk. Maar een koning die Gods weldadigheid bewijst en die doet wat de Heere doet. En wat doet de Heere? Die armen opricht uit het slijk. En dan moet u dat lezen, goed lezen in de 113e psalm. We hebben het met elkaar gezongen. Er wordt eerst van die koning gezegd dat hij hoog woont. Wie is gelijk aan onze Heer, aan die God die tot zijn eigen eer en zijn eeuwige eer zijn troon gevest heeft in de hemel, die daar het wereld rond gebied, over alles regeert hij. En die God, die buigt zich neder over het ellendige en die zoekt op de mestvaalt van het menselijk geslacht naar verloren, gevallen, verdorven Adamskinderen. En hij haalt ze op uit de drek. En hij verhoogt ze uit het slijk. En hij plaatst ze naast prinsen en wereldgrootte. Zo bewijst God weldadigheid. En daarom doet David het ook zo. En zo mag David het evangelie van Gods weldadigheid preken aan zijn volk. En als koning iets van de godsregering laten zien tot vertroosting van zijn volk. Zo gaat David regeren in gerechtigheid. Zo gaat hij regeren in ontferming en weldadigheid. En zo is hij de man naar Gods hart. En zo is hij de voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus. Niet zoals hij is twee hoofdstukken verder. Maar hier wel. Want hier mag hij laten zien wat God doet. En wat doet de Heere dan? Wel, neem die drie beloften van David nog eens even voor uw aandacht. Wat David tot Mefiboset zei, dat zegt de Heere ook tegen zo'n zondaar die daar voor hem op de knieën ligt. Tot zo'n zondaar die tot hem gebracht is en die beeft en vreest, maar die toch in de nabijheid des Heeren mag komen. Drie dingen, zei David. Het eerste is, hij garandeert het leven voor Mefiboset. En zo geeft de Heere die gunst dat de zondaar die de dood verdiend heeft leven mag. Want wat is dat voor een mens die voor God buigt? Dat is iemand die de wet gebroken heeft. En dat is iemand die het oordeel daarom ook verdiend heeft. En toch, het behaagt God om hem te sparen. Het behaagt God om die doodschuldige zondaar het leven te schenken. Is dat geen wonder? De tweede belofte spreekt niet alleen maar over leven, maar ook over de erfenis. David geeft Mefiboset alles terug wat hij kwijt was. God geeft aan die zondaar ook alles terug wat hij kwijt was. En wat de mens in de oorspronkelijke staat en rechtheid bezat, ik noem alleen maar de kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wat hij door de zonde is kwijtgeraakt en onherroepelijk is kwijtgeraakt, dat gaat de Heere om Christus wil en uit de verdiensten van Christus weer teruggeven. En straks volgt er nog meer, al de akkers van Saul zullen worden wedergegeven. Ja, het paradijs wordt zelfs hersteld. Het onverwelkelijke paradijs en de onverderfelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt, zal straks aan al dat volk des Heren worden uitgekeerd. En de derde belofte, Mefiboset mag in het paleis blijven. Hij mag eten van de tafel van de koning en hij mag daar zijn als een van de zonen des konings. Dat is de weldaad. David neemt hem op en David neemt hem aan als zijn eigen zoon. Zoon van zijn vijand, die hem naar het leven stond, wordt nu door David gerekend als een van zijn eigen zonen. En zo neemt God de zondaars aan. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar dit weten we zeker, zegt Johannes, we zijn kinderen Gods. En als God een zondaar tot een van zijn kinderen aanneemt, dan gaat hij hem ook als een van zijn kinderen verzorgen. En dan hebben ze geen gebrek. Dan mogen ze ook aan de koningstafel aanzitten. En dan zal de vader van de verloren zoon, die zoon ook aan de tafel weer een plaats geven. En dan mag dat tot kind aangenomen mens ook zeggen bij tijden, mijn beker is overvloeiende. En gemeente, in al deze dingen komt één ding uit. Hierin laat David zien wat het karakter van de weldadigheid is. En hierin openbaart de Heere wat het karakter, wat de aard van genade is. Drie dingen krijgt Mefiboset: het leven, de erfenis en dagelijks levensonderhoud. En een plaats in het paleis van de koning, ja, in zijn huisgezin. En wat heeft hij ervan verdiend? Niets. Genade is ook onverdiende gunst. En behalve dat het onverdiende gunst is, is het, zo laat deze geschiedenis ook zien, koninklijke gunst. Want het kan niet op, zouden we zeggen. Hij wordt overladen met weldaden. Eén van deze dingen zou al groot zijn. Alleen zijn leven gespaard, zodat hij niet meer hoefde te vrezen voor de dood die hem boven het hoofd hing. Dat zou al een groot voorrecht en een onuitsprekelijke weldaad zijn. Maar daar komen die akkers bij. En daar komt dat dagelijks levensonderhoud ook nog weer bij. En daar komt die positie aan het hof als zoon des konings ook nog weer bij. O, de Heere geeft mild en overvloedig, want hij is een groot koning. En een groot koning heeft er een welbehagen in om veel te schenken. En hoe reageert Mefiboset dan? Ja, wat kan hij nou zeggen? Wat blijft hier nu over? Hier past of zwijgen in aanbidding, of de belijdenis zoals we die uit zijn mond horen. Soms in de schrift als de Heere zijn volk of een enkeling van zijn volk zo overweldigt met zijn zegeningen, dan eindigen ze in verwondering en in aanbidding. Dan is de lofzang in stilheid tot God. Dat ze er geen woorden voor weten. En soms zoals hier is het een erkentenis van totale onwaardigheid. Nee, Mefiboset wordt niet hoogmoedig. Hij ondervindt wat genade is, maar hij wordt niet groot met genade. Hij lacht daar op zijn knieën voor het aangezicht van David. Hij lacht daar op de grond met zijn aangezicht, voordat David iets tot hem gezegd had. Maar als David tot hem gesproken heeft, en als David hem dit alles heeft toegezegd, en als Mefiboset het uit zijn eigen mond gehoord heeft, dan is hij daar weer. Toen boog hij zich. En wat zegt hij dan, wat er al die tijd al in zijn hart geweest is? Wat hij al gevoeld heeft in beginsel toen de knechten van David goed van de koning kwamen spreken en hem kwamen uitnodigen. Toen heeft hij tussen zijn vrees en zijn verschrikking door het al beleefd. Maar wie ben ik? Wie ben ik dat David naar mij zou omzien? En toen heeft hij het al in beginsel ingeleefd dat er in hem niets is wat hem kon aanbevelen. En dat hij niets aan David kon voorstellen en hem kon voorhouden. Maar nu David hem dit alles gezegd heeft, nu is dat besef van eigen onwaardigheid nog dieper. Nu is het nog groter. En nu kan hij niet anders zeggen, maar wat is uw knecht? Dat gij hebt omgezien naar een dode hond als ik ben. En hier gaat in vervulling een belofte die toen nog niet uitgesproken was, maar die zeker door de Heere toen ook al gekend werd en naar welke belofte de Heere toen ook al handelde. We lezen in het laatste gedeelte van Ezechiël 16. Want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt. En niet meer uw mond opent vanwege uw schande. Wanneer? In de eerste ontdekking? Nee. Wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere. Naarmate er meer beleefd wordt en verstaan wordt en gezien wordt van de verzoening die God aanbrengt en van de weldadigheid die de Heere schenkt en van de onverdiende gunst waar wij het voorwerp van mogen worden, naarmate er meer wordt beleefd van die trouw en van die liefde, van die genade Gods in Christus, naar die mate zal ook het besef verdiepen: wie zijn wij? Opdat ge uw mond niet meer opent. En zo leert de mens zwijgen. En als hij dan toch nog wat zegt, dan zegt hij met Mefiboset: wie ben ik dat gij naar zo iemand hebt omgezien als een dode hond, als ik ben. En dan zegt Asaf: ik ben een groot beest. En dan zegt Paulus: waarvan ik de voornaamste ben. Is dat overdreven? Als we echt doorleven wat we zijn, en als we daartegenover doorleven dat God schoon oneindig hoog op zulke nu toch het oog slaat en op zulke toch nog genade schenkt, dan is het niet gauw overdreven als een mens zichzelf verfoeit en de taal van zelfverfoeiing ook gebruikt. Want hoe menigmaal zo beschuldigt ons geweten ons, dan hoe menigmaal hebben wij Gods gunst ons niet onwaardig gemaakt. En moeten we het dan niet toestemmen dat de Heere recht heeft om ons in zijn toorn en grimmigheid weg te doen. En in plaats dat hij dat doet, dit onbegrijpelijke, onbegrijpelijke. En zo kwam er, gemeente, Een geweldige verandering in het leven van Mefiboset. En ik hoop dat u er in uw leven van weet dat er door genade, zo ook in geestelijke zin, een verandering in uw leven gekomen is. Dan mag u misschien nog niet alles zo hebben meegemaakt en doorleefd, maar toch wel een verandering, hoop ik. Maar ook als er verandering in ons leven is, en ook als wij die weldaden des Heren kennen, dan gaat het met ons net als Mefiboset. Op één punt bleef hij wel dezelfde. Eén ding veranderde niet. Zijn kleding zal wel veranderd zijn, en zijn positie was veranderd, en zijn woonplaats veranderde, en zoveel dingen meer. Maar één ding veranderde niet. En het eind van het hoofdstuk staat, en het staat er nu dus tweemaal in dat hoofdstuk. Eerst door wat Siba zegt in vers 2, en nu nog eens een keer door de mededeling aan het eind. En hij was kreupel aan beide zijn voeten. Dat veranderde niet. Dat was hij in Lodebar en dat is hij ook gebleven in Jeruzalem. Dat was hij in het huis van Machir en dat was hij ook in het paleis van de koning. Waarom staat dat er nu nog eens een keer bij? Wel, Mefiboset is dus een zoon des konings geworden. En niet langer een vluchteling met een zwaard boven zijn hoofd. En niet langer iemand die voortdurend in vrees moet leven voor de wraak van de koning. Maar bij alles wat er veranderde, zijn voeten waren nog steeds lam. En wat wil dat zeggen? Hij mag elke dag in het paleis komen. Elke dag op etenstijd mag hij met de zonen van de koning aanschikken aan de tafel. Maar hij kan er nooit uit zichzelf komen. Nooit. Hij moet er altijd weer gebracht worden. Hij kan nooit zichzelf helpen, ook al is hij nog zo bevoorrecht niet. En ook al ontvangt hij de weldadigheid Gods in zijn leven, maar elke dag heeft hij hulp nodig. En wat ligt er nu in Davids belofte opgesloten, ook al spreekt David dat niet met zoveel woorden uit. Dat David ook die dagelijkse hulp zal verschaffen. En die kreupele man van alles zal verzorgen. En dat deze kreupele Mefiboset ook altijd iemand zal hebben om hem bij die tafel te brengen. En zo groeit Mefiboset nooit boven de afhankelijkheid uit. En zo groeit een bevoorrecht en een beweldadigd mensenkind ook nooit boven de afhankelijkheid uit. Dagelijks voedsel nodig. En alleen aan de koning, aan de tafel van de koning is het te verkrijgen. Maar elke keer ondervinden, ik kan er niet komen. Want ik ben kreupel. Niet maar aan één voet, maar aan twee. En allebei mijn voeten weigeren dienst. En allebei mijn voeten maken het me onmogelijk om op eigen kracht te gaan. Maar voor David zijn die twee lamme voeten van Mefiboset nooit een verhindering geweest. Nooit. En voor de Heere zijn al de gebreken en al de tekortkomingen in het leven van zijn kinderen, zelfs die taaie oude mens die nog overblijft, en de zonde en de zwakheid die tegen hun wil nog in hen woont, nooit een verhindering om hen zijn genade te bewijzen. O Mefiboset zal wel eens gewenst hebben dat hij zijn koning nu weder vergelden kon. Mefiboset zal wel eens gewenst hebben dat hij ook wat voor koning David kon doen. In dienst van de koning en in dienst van het rijk van de koning. Maar hij kon nooit mee met de legers in de strijd. Nooit, want zijn voeten lieten het niet toe. En hij kon nooit voor David iets doen waarbij hij zijn benen moest gebruiken. Steeds maar weer zijn eigen gebrek zien. Steeds maar weer. Maar voor David stond hem, dat stond David niet in de weg. David heeft zich aan zijn belofte gehouden. Gedurig mocht hij eten. En gedurig werd hij er gebracht. En gedurig mocht Mefiboset zo ook de gunst en de gemeenschap van de koning ondervinden. En zo doet de Heere het. Daar heeft hij wijze redenen voor. Hij verlost zijn volk hier op aarde niet volkomen van de zonde die in hen woont. Hij geeft hen niet voeten die vaardig kunnen gaan in het pad van zijn geboden, zonder dat ze ooit struikelen en zonder dat ze ooit vallen. Zulke voeten geeft de Heere zijn volk niet. De Heere geeft zijn volk niet een hart dat volkomen met de Heere is. Er blijft nog zoveel te wensen over. Er zijn nog zoveel gebreken. Er is nog zoveel dat niet is zoals het hoort te zijn. Als het dan maar zo is in het leven van hen die God vrezen, dat het tegen hun wil en tegen hun hartelijke begeerte zo is. En dat zij dan met Paulus ook kennen. De klacht, ik, ellendig mens. Dat zegt Paulus niet omdat hij buiten de weldadigheid God staat. Maar dat zegt Paulus omdat hij niet in staat is om de Heere weder te vergelden. Om niet zo voor de Heere te leven als hij de Heere zou gunnen. Ik ellendig mens, dat is de klacht van een beweldadigd mensenkind die zo graag de Heere in volmaaktheid zou dienen, maar die het niet kan, die ondervindt, ook na ontvangen genade, kreupel aan beide voeten. En toch in het paleis. En toch aan de tafel van de koning. En toch het voorwerp van weldadigheid. En toch door God bemind. Amen. We zingen Psalm 40, het 8e vers. In dit avonduur hebt gij ons nog weer uw goddelijk woord gegeven en het past ons om, voordat wij van deze plaats heen gaan, uw aangezicht te zoeken en uw grote naam voor de voorrechten te erkennen. Heere, doe het ons inderdaad in oprechtheid uitspreken. Als wij in deze ogenblikken zeggen, Heere, gij hebt wel gedaan. Gij hebt ons met uw zegeningen overladen. Gij hebt ons de weg der zaligheid weer gewezen. En iets van uw weldadigheid ons geopenbaard. Heere, laat het toch niet aan ons voorbij gaan. Laat het niet vruchteloos blijven. Ach, wij moeten het u erkennen, Heere, zo menigmaal hebben we uw woord gehoord en dan deed het niets. En we bleven dezelfde en we bleven er onveranderd en onbewogen onder. Laat dat zo niet zijn. Wilt gij ons in het hart werken, Heere? En wilt gij ons doen zien dat dat wat Mefiboset nu van David ontving, wij dat moeten ontvangen. Ja, dat het daarom gaat. Kennen wij Gods weldadigheid. Heren, o, als we dat niet kennen, wil onze ogen er dan voor openen dat we het zoeken mogen. En geen rust kennen voordat we er deel aan hebben. En waar het door uw genade verheerlijkt is. Heren, doe het verder groeien. Doe het verder ondervinden dat gij de wasdom geeft. En dat gij voor uw eigen werk instaat. En wilt gij zo het woord dat we gehoord hebben nog gebruiken. Om zegen in onze ziel te geven. En daarin eer aan uw naam toe te brengen. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. 23 vers 3. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.